Naar 1 Johannes 2 gaan wij. En vandaag beginnen wij bij vers 6. Nadat wij de vorige keer gesproken hebben over vers 3 en 4, vers 5 ook, waar het gaat om het bewaren van het woord, namelijk de waarheid, het woord van God, dat immers in onze harten geplant zou worden, hetgeen onze zielen zou zalig maken, met dank aan Jacobus 1. En nu gaat het verder in vers 6 met: wie zegt dat hij in hem blijft? En u merkt waarschijnlijk dat Johannes nog steeds doet wat ik u vorige keer gezegd heb, namelijk hij neemt zijn onderwerp, zet het in het midden en loopt er weet ik hoeveel keren omheen en beschrijft het van alle kanten. En het gebruikt zelfs dezelfde woorden. Het zijn ook de woorden van bijvoorbeeld 1 vers 6. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben, enzovoorts. En nu is het die zegt dat hij in hem blijft. En indien wij zeggen dat we niet gezondigd hebben, dat was 1 vers 10 weer, enzovoorts. Dat wil zeggen dat mensen heel wat kunnen zeggen, maar dat zegt niks. Ze kunnen je van alles wijsmaken. Ik heb er genoeg gekend die zeiden dat ze gelovigen waren. Minstens dat ze christenen waren, maar ook wel dat ze gelovigen waren. Maar waarvan ik achteraf moest vaststellen, ze geloofden helemaal niks. Dat kun je wel zeggen, maar wat geloof je dan? Nou ja, ze zijn ook weer uit ons uitgegaan, want ze waren van ons niet. Maar ja, dat staat weer ergens anders in de Bijbel. Dat komt allemaal voor. En als je niet wel een beetje christelijk wil doen en je niet wil onderwerpen aan de kerkelijke tucht, kan je nog altijd terecht, nou hier op dit moment zal ik maar zeggen. Er is niemand die je lastig valt enzovoorts. Dat is misschien wel leuk, kun je daarbij aansluiten enzovoorts, maar vergis je niet. We hebben het woord van God dat in ons werkt en wat door ons werkt. En dat echt een uitwerking heeft. En eerlijk gezegd, nou ja, eerlijk, ik ben altijd eerlijk, maar frank gezegd, dat is het enige werk dat God in onze dagen doet. In essentie. Je kunt natuurlijk zeggen, het werkt uit dit en het werkt uit dat enzovoort. Jawel, maar het enige wat hij doet is ons bedienen met het woord. Dat is waarom hij ons het zogenoemde avondmaal gegeven heeft. Dat is daar namelijk de uitbeelding van. Wij weten wat er gebeurd is, men heeft het weggeredeneerd en gemaakt tot een teken van lijden en dood. Wat het niet is. Ze zeggen zoveel, maar dat is het niet. Het is een beeld van wat de Heer ons aanreikt, het leven. Oké, het levende woord. Want het woord is leven. En hij spreekt tot ons en in zijn woord geeft hij ons leven. En dat is wat hij doet ook in de praktijk nadat wij tot geloof gekomen zijn. Hij plant zijn woord in ons. Dat waren de woorden van Jacobus 1. En de bedoeling is dat het woord van Christus rijkelijk in ons zou wonen. Dat is 3 vers 16, maar dan van de Colossensebrief. Of in de eerste brief aan Timotheus, de gemeente collectief is een tempel, namelijk een huis Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid. Het woord Gods zou in ons wonen. Het woord Gods heeft ook de reinigende werking op ons en in ons. We hebben daar natuurlijk vorige keren over gesproken, maar ik breng het maar even weer herinnering. Want ja, daar gaat het nog steeds over. Hè? Indien wij zeggen, of die zegt dat hij in hem blijft. Zo begint vers 6. Maar dat net zo goed kunnen zijn, die zegt dat hij in het licht wandelt. Maar die hebben we al gehad. Maar het is hetzelfde nog steeds. Die zegt dat hij in hem blijft, die moet. En ik weet dat er mensen zijn die, vooral onder ons, die allergisch zijn voor het woordje moeten. Omdat men het beschouwt als een opdracht en een verplichting die van hogerhand wordt opgelegd. Nou ja, dat kun je wel denken dat het woord dat betekent, maar het is niet eens zo, hè. Het is de term voor een logische gevolgtrekking. Wie zegt dat hij in den Heere is, om dan een inmiddels redelijk populaire uitdrukking te gebruiken. Wie zegt dat hij in den Heere is? Ja, dat kan je wel zeggen, maar dan dat zij toch aan de buitenkant op een of andere wijze moeten kunnen zien. Oké, iets zwakker dan nog. Dat zou toch op een of andere wijze naar buiten moeten komen. Niet als opdracht, maar als een vanzelfsprekendheid. En of het een verplichting is, nee, het is het logische gevolg ervan. Wie in de Heer is, zal vrucht dragen. Of moet ik dan eerst weer terug naar het Johannes Evangelie? Dat kan ook. Naar hoofdstuk 15. Over de wijnstok en de ranken. Wie in mij blijft, draagt vrucht. Enzovoorts. Wie in die zegt die in, dat hij in hem blijft, die moet dus logischerwijs ook zelf al zo wandelen gelijk hij gewandeld heeft. Waarna de volgende vraag uiteraard is, hoe heeft hij dan gewandeld? En daar krijg je dus weer de discussie over. Want ja, er wordt zoveel verteld over hoe de Heer gewandeld heeft. Je kan het alle dagen horen of lezen, wat je maar wil allemaal, over Jezus Christus, de man van Nazareth, die de stichter was van een nieuwe godsdienst. Of alweer een nieuwe Joodse secte. Of die een nieuwe leer verbreid heeft over de wereld, over de leer van Jezus, dan wel de leer van Christus. Oké. Wat leerde hij dan? Ik heb de tijd. U staat toch voor over 14 dagen weer in mijn agenda, dus ja, ik heb de tijd. En wat leerde hij dan? Oké, hij liet ons een voorbeeld na over hoe een mens moet leven. Dus wat moet je dan doen? Brood vermenigvuldigen. Vissen vangen. Aan de verkeerde kant van de boot. Wat moet je nog meer eigenlijk dan? Schelden op fariseeën. Die moet je uitschelden voor andere gebroed. Wat deed hij nog meer dan? Welk voorbeeld? Leer van Christus? Waar vind je een leer van Christus dan in de Bijbel? Echt niet. De discipelen deden een beklag erover. Ik bestrijd het niet, maar we hebben ook geen bewijs. Na pak een beetje 3 jaar, 3,5 jaar. Ze beklaagden zich erover. Zeggen, we hebben nooit wat begrepen van wat u ooit gezegd hebt allemaal. U sprak altijd in raadselen. En bij die gelegenheid zeiden ze, ja, nu, wat u nu zegt, dat begrijpen wij. Nu ineens. En bij andere gelegenheden staat er gewoon in de Bijbel, staat er, dit begrepen de discipelen in het eerst niet, maar later toen hij uit de dood was opgestaan, na zijn opstand, toen begrepen zij dat enzovoorts. Kortom, de Heer heeft niet een of andere leer gebracht. Laat staan een nieuwe. Dat heeft men verzonnen, maar die is er niet. Zoek hem maar op in uw Bijbel dan. Die is er niet. Soms leg ik er wat over uit, hoe dat dan zat enzovoorts. En daar krijg ik toch altijd lelijk commentaar op. Nee, omdat ik dan uitleg wat zo bijvoorbeeld zoiets betekent als die broodvermenigvuldiging. En waarom hij dat zo deed. En waarom erbij staat dat bij gelegenheid althans, want er waren meerdere van die gelegenheden, dat bij gelegenheid daar 5000 personen waren en die zaten dan in het gras enzovoorts. En waarom dat dan 5 broden waren en 2 visjes. Begrijp je wel? Ik leg niet uit wat het betekent nu, maar ik doe het soms wel eens, uiteraard. En dan zeggen we, ja, maar daar kan je er toch niet in. Dat leg je erin. Dat is niet uitleggen, dat is niet uitlegkunde, dat is inlegkunde. Zo noemen ze dat. Dat is de officiële term er ook voor trouwens. Dat u dat weet, inlegkunde. In plaats van exegese. Eruit uitleggen, leg men het erin, enzovoort. Maar wat heeft hij dan geleerd? Eigenlijk maar, echt maar één ding, hoor. En als u vraagt me welk voorbeeld, zeg ik, dat is precies hetzelfde. Wat hij leerde en wat het voorbeeld was. Hij demonstreerde zijn geloof in het woord van God. In het woord dus der profeten, logischerwijze. Want het waren de profeten die eerder, voortijds, veelmalen op vele wijze tot de vaderen gesproken hebbende, enzovoorts. Dus dan zei de Heer tegen de duivel zelfs, hij zei, ja, maar er staat geschreven. En daar hou ik me aan. En tegen zijn tijdgenoten zei hij, heb je nooit gelezen dan dat? En wat betekent dan dit? Enzovoorts. Dat kom je tegen. En dat hij een gesprek voert met een beetje enigszins buitenlandse vrouw. Hoewel we dat niet zeker weten. Maar ik heb het over de Samaritaanse vrouw. Alleen het gesprek al. Dat die vrouw zegt, ja, wij weten dat de Messias komt. En die zal ons alles... De Christus. En die zal ons alles vertellen. Bent u dat misschien? Ja, zegt de Heer Jezus. Ja, maar ze kende de schriften. En dat was een Samaritaanse. En er staat bij dat de Samaritaanse niks gemeenschappelijks hebben met de Joden. Als de Joden het hebben, moeten de Samaritanen het niet. Enzovoorts. Wat de Samaritanen hebben, was alleen de 5 boeken van Mozes. Tot vandaag bestaan ze nog. Waarom dat is? Nou, omdat het demonstreert dat de boeken van Mozes toch heus ouder zijn dan het Jodendom. Want het Jodendom, de Joodse religie, stamt pas uit de Babylonische ballingschap. Maar het Samaritanisme met de 5 boeken van Mozes is dik 1,5 eeuw ouder. Dat zeg ik voor degenen die vandaag leren, dat zijn de meeste... In ieder geval de meeste protestantse theologen die beweren dat Genesis pas geschreven is in de Babylonische ballingschap. Met gebruikmaking van reeds bestaande Babylonische geschriften enzovoorts. Dat kan niet, want 1,5 eeuw daarvoor hadden de Samaritanen het al en ze hebben het nu nog. Dus ze demonstreren het je. Ik vind het grappig, zulke dingen. Maar die Samaritaanse vrouw kende de Bijbel. En als je vandaag zegt dat als er daarin Deuteronomium staat dat de Heer aankondigt dat hij een profeet als Mozes zal zenden. En dat Mozes moet doorgeven aan het volk, de Heer zal een profeet zenden als mij enzovoort. Dat we dan zeggen dat gaat over Christus, dan krijg je nog problemen hoor. Ook onder geloof, dat kan je er toch niet in lezen. Jawel, daar gaat het over. En wat de Heer zei, notabene tegen 2 van zijn discipelen, we kennen maar 1 naam, maar het zijn er 2. Hij zegt, o onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Daar zit het probleem. Ze geloven een beetje. Zie? Nou ja. Ja, waar ik nou aan denk is aan dat verschijnsel dat wij tot vandaag kennen. Ook in zogenaamde, ik ben op Urk, dus ik moet wel voorzichtig wezen. Maar ook in orthodox-protestantse kringen waar men zegt, ja, maar wij geloven de Bijbel letterlijk hoor. Wij geloven precies wat er staat enzovoort. Ja. Totdat het gaat over het tegenwoordige werk van Christus. Maar goed, die is misschien te moeilijk. Maar dan in ieder geval, maar zodra het gaat over de profetieën, en dat is het grootste deel van de Bijbel, gelooft men het echt niet letterlijk. Want men gelooft niet in een letterlijke wederkomst van Christus. Men gebruikt de term, maar men gelooft er niet in. Men gelooft dat hij gereed staat om te oordelen de levenden en de doden ten jongste dagen. Maar ik citeer nou niet uit de Bijbel, hè. Nee. En men noemt dat de wederkomst van Christus. En men gelooft in een opname van de gemeente. Maar men bedoelt de jongste dag. Want dan moeten we allemaal even met de beentjes van de vloer en dan schuift daar een nieuwe aarde onder. En dat heet dan de op... Nee, serieus. Ja, je lacht nou, maar het is serieus wat ik zeg. Echt wel. Dat is wat men ervan zegt. Liefst zegt men er niks over, want men zit ermee. Maar men zegt, ja, het staat in de Bijbel, dus dat is het dan. Dan gaan we even allemaal omhoog en dan komt er een nieuwe aarde en dan zakken we er weer op. Enzovoort. Dan trekt het vloerkleed eronder uit, want de aarde is een vloerkleed. Je kan de Bijbelteksten erbij vinden ook, hoor, zo. Echt wel. Nou, ja. Maar men gelooft er niet in. Van de week las ik nog een stuk van iemand, ik durf niet eens zijn naam te noemen. Zijn naam staat in onze zangbundel trouwens, maar toen maar. Nee, het is niet Bos en het is ook niet De Weger en ik ben het ook niet, maar iemand die ergens voorganger is of was in een gemeente in Nederland. En die schreef, ik heb een uitgebreide studie gemaakt van de opname van de gemeente en tot de conclusie gekomen dat er niet zoiets bestaat. Het bestaat niet. En ik vraag me dan af, waar heeft hij dan zitten studeren? Waar heeft hij zitten lezen dan? Als je dan gewoon even bij de Bijbel blijft. Nee, dan komt er een verhaal dat de oude kerkvaders er ook niks van wisten. Er staat er niet in, enzovoort. En bij Eusebius vind je het niet, en bij Augustinus vind je het niet. En bij Hieronymus, zeg maar, Jeroen zegt hij, vind je het ook niet, enzovoorts. Nee, maar in de Bijbel wel. En dan nog zeg ik wel eens, zelfs al zou het er niet expliciet staan met dat woord opneming enzovoort, zelfs al zou het er niet expliciet staan, kom je er vanzelf op, omdat je leert uit de Bijbel wat de gemeente voor een ding is. Ik zeg het altijd zo oneerbiedig, zo van, ik doe net alsof ik helemaal niet weet, maar je moet eerst weten wat de gemeente voor een ding is. En als je dat weet, begrijp je ook dat hij hier van de aarde weg moet voordat hij zijn werk aan Israël zal doen. Maar daar gelooft men immers ook niet in. Calvin schreef, die leer van een duizendjarig rijk is te kinderachtig om er serieus je mee bezig te houden. Nou, hij zei het niet in het Nederlands, dus ik heb het nou misschien slecht vertaald, maar hij gebruikte wel dit woord. Het is te kinderachtig om je daarmee bezig te houden. Maar ja, het is toch Bijbels? En het grootste, Johannes de Heer zei, het grootste deel van de Bijbel gaat daarover. Echter, het getal 1000 staat er dan niet bij, maar toe maar. Begrijp u? En wat de Heer deed en wat zijn voorbeeld was en wat zijn leer was, niet meer dan dat je moest geloven wat het woord zegt. Wat de Bijbel zegt. En daarom, ik zeg het met grote nadruk, omdat het ook bestreden wordt, daarom zeg ik het met grote nadruk. Het gevolg is ook dat al wat in het Nieuwe Testament geleerd wordt, fundamenteel helemaal niet nieuw is, omdat het verankerd ligt in de Oud-Testamentische profeten. Jazeker ook de gemeentelijke waarheid, inclusief opname van de gemeente en alles. Dat het daar bedekt staat, dat het in beelden is vastgelegd, dat de cryptische taal gebruikt wordt, allemaal tot je dienst. Maar als je begint met je Bijbelstudie, orthodox, ook calvinistisch, dan zegt men toch heus dat het nieuwe, dat het Oude Testament gelezen moet worden in het licht van het Nieuwe en dat het Nieuwe Testament het Oude verklaart. En ik heb nu niks anders gezegd dan dat. Dat was dus volstrekt orthodox. Alleen je moet het dan ook doen. En dan moet je dus begrijpen dat al die dingen uit het Nieuwe Testament, wat het ook is, ontleend is aan het Oude Testament. En van daaruit worden toegelicht, uitgebreider beschreven, met elkaar in verband gebracht enzovoort. Maar het is niet nieuw. En dit zeg ik ook niet voor het eerst. En ook niet voor het laatst, want ik moet het er weer over hebben. Ik verkondig u geen nieuw gebod, maar een oud gebod. En ik verkondig u niet wat nieuws, maar dat wat wij van het begin gehoord hebben. Dat verkondigen we. En dat dat vervuld geworden is, dat het vlees geworden is. Gebruik de term nog maar eens een keer. Later nog een paar keer. dat het woord vlees geworden is, enzovoorts. Dat God zijn beloften vervult, enzovoorts. En dat is wat de Heer deed. En dat onderscheidde hem van zijn tijdgenoten en zeker van de Joden, in de zin van de Joodse religie, want die hebben een boek daarnaast, die hebben de Talmud. En daarnaast nog een heleboel trouwens, wat niet binnen het kader van de Talmud valt, maar toen maar. En daarna hebben ze nog zogenaamde mondelingenoverlevering. En raad eens wat, in het christendom heb je dat ook. Dan heb je de oudvaders enzovoort en ook nog een mondelinge overlevering en traditie. Waarom doen we het zus, waarom doen we het zo? Omdat we dat altijd zo gedaan hebben, onze ouders, onze voorouders. Dat wordt al even zo gedaan, waarom zou het verkeerd wezen? Nou, het is al even verkeerd dan. Zo zit het in elkaar. Wij moeten altijd terug naar de Bijbel. Dat is de essentie van wat wij zo hoog in het vaandel hebben. Ook de reformatie. En dan laat ik er wat positiefs zeggen ook weer eens. Van Calvin en van Luther enzovoorts. Die dan toch op een of andere wijze buiten de bestaande christelijke traditie van de Roomse kerk terugkeren naar de Bijbel. En zeggen, ja, dat kan wel zo zijn, maar de Bijbel leert het anders. En dat ze er wel eens naast zaten, ja, dat is zo, ja. En helaas, sommigen zijn daar weer mee gestopt. Maar de Bijbel zegt dat ook over de reformatie, hè. Ik heb uw werk niet volgevonden voor God. Staat er zwart op wit in. Nee, natuurlijk gelooft men dan niet dat het daarover gaat. Logisch, want men wil het niet horen. Maar het gaat er wel over, in Openbaring. Je hebt de naam dat je leeft, maar je zijt dood. Enzovoorts. Men is vergeten, men is gestopt met de bestudering van de Bijbel. En is weer begonnen met het organiseren van een genootschap. En zo gaat het altijd maar door. En daarmee wordt de Bijbel geneutraliseerd. Wordt buiten de, nou ja, buiten de belijdenisgeschriften geplaatst, enzovoorts. En daar zit je weer. Zoals de man schreef van een bijbelschool is leuk. En zeker als het is op basis van de Statenvertaling. Maar het moet dan zijn wel binnen het kader van de drie formulieren van eenigheid. Ik kan het u laten lezen nog. Want ik heb het krantartikel bewaard sinds 1984. Maar toch maar weer. Zo'n school bestaat er trouwens niet meer vandaan. Ik heb wel een cursus voor u meegebracht. Moet u straks even naar vragen. Ligt hier. Want ik ben er niet gekomen om wat te verkopen. Maar ik heb wel wat bij me. Maar doe maar. Terug naar het vers. Hè. Die zegt dat hij in hem blijft. Die moet zelf ook al zo wandelen gelijk hij gewandeld heeft. Als er iets kenmerkend is voor de wandel. De leefwijze van de Heer. Was het zijn geloof. Zijn trouw, wat fundamenteel hetzelfde is trouwens. Zijn gehoorzaamheid. Dat is echt een ander woord, maar het betekent nog steeds hetzelfde. Want zo wordt het gezegd in de Bijbel. Hè? Ongehoorzaamheid van die ene, Romeinen 5. Door de ongehoorzaamheid van die ene Adam enzovoort. Maar daar staat tegenover dat door de gehoorzaamheid van die ene enzovoorts. Christus tegenover Adam. En dan is het door zijn gehoorzaamheid, door zijn rechtvaardigheid, door zijn geloof. Statenvertaling. Alle andere Nederlandse vertalingen hebben dat niet meer. Maar de Statenvertaling heeft nog precies wat de grondtekst inderdaad zegt. Namelijk dat zaligheid als zodanig tot stand komt uit het geloof van Jezus Christus. En daarna zeg ik, vaste zin, als u het niet begrijpt, het woord geloof in een zin, vervangt u het door het begrip trouw, want dat is hetzelfde woord. In het Grieks zowel als in het Hebreeuws, het is hetzelfde woord. En dan is het misschien duidelijker. De zaligheid komt tot stand uit de trouw van Jezus Christus. Uit zijn geloof. dat hij vasthield aan het woord van God, zich daar onderwierp, zich daaraan conformeerde en daaruit leefde, dat het als basis voor zijn levenswandel enzovoorts. Dat is zijn voorbeeld en tegelijkertijd is het zijn leer. En als u zegt, ja, maar Petrus zegt dat zijn voorbeeld is zijn lijden, dan zeg ik, ja, dat is wat het meebrengt. Dat is het gevolg daarvan. Want daarmee plaatst men zich buiten de wereld die in duisternis geacht wordt te zijn en die in de praktijk onderworpen is aan de macht van de leugen. Oké, een wereld die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Romeinen 1, vers 18. Maar ja, dat is die duisternis waarover gesproken wordt. Zie. En dus zei de Heer tot zijn discipelen, de wereld zal u haten. Ze hebben mij gehaat, ze zullen u haten, enzovoort. Waarom? Omdat jullie van de wereld niet zijn, want ik ben ook niet van de wereld. Ik ben van een andere ding. Zie. En voor ons geldt precies hetzelfde. Wij zijn nieuwe scheppingen in Christus. Wij horen niet bij de wereld. Dus de wereld haat ons. Dan hebben we mee dat we maar een klein groepje zijn langzamerhand. Zodat men het tolereren kan. Men zegt, oh, dat kan allemaal geen kwaad. Laat ze maar. Stelletje amateurs. Laat ze maar. Misschien hebben ze er wat aan voor hun leven. Dat is leuk voor ze. Maar wij hebben dat niet. Oh, laat ze hun gang maar gaan. Maar zodra christenen een meerderheid worden, wordt het toch vervelend. Maar toe maar. Die zegt dat er in hem blijft, die moet ook zelf al zo wandelen. Gelijk hij gewandeld heeft. En dan komt hij. Hoe dan? Hoe ziet het dan uit? Dan komt hij. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod. Dat gij van te beginnen dus... Ik associeerde die begrippen er straks ook al met elkaar. Oud, van de beginnen. Dat gij van de beginnen gehad hebt. Dit oud gebod is het woord dat gij van de beginnen gehoord hebt. En de grap is natuurlijk dat je vanuit vers 7 gewoon weer door kan lezen in vers 1 van deze brief. 1 vers 1. Het woord dat gij van de beginnen gehoord hebt. Want hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben enzovoort, dat verkondigen wij u en zo verder. Dat is Johannes. Loopt eromheen, komt hetzelfde punt uit en gaat gewoon verder. Doet het nog een keer. Het oude gebod is het woord. Dat wil zeggen, als wij in de Heer in Christus blijven en wandelen zoals, willen wandelen zoals hij wandelde, dan wandelen wij in... Maar je kan ook zeggen uit en op grond van dat woord. Want dat is wat hij deed. En dat is wat hier staat. Johannes drukt zich weliswaar naar onze maatstaven wellicht wat ongelukkig uit. Ik heb me daar al voor geëxcuseerd. Dus ik ga het niet meer verder over hebben. Maar dit is wat er staat. Wandel zoals hij, hoe was dat dan? Nou, dat gaat om het woord. Dat is altijd zo geweest... Dus heel de Oud-Testamentische geschiedenis door, lees het maar na. Daar staat dat de mens moet luisteren naar de Heer en naar zijn woord. Dat zal hem tot zegen zijn en zo niet, dan zal hij weggedaan worden. Wie niet gelooft, is al veroordeeld, dat is Johannes 3. Maar in de praktijk, in de totale Bijbelse geschiedenis, wie dat woord van God niet wil horen, moet dat met de dood bekopen. Die blijft niet, die zal weggedaan worden. Voor altijd. Dat wordt bestreden, dat weet ik wel. Dan zeggen we, nee, dat kan natuurlijk niet. God is liefde, dus dat doet hij niet. Nee hoor. Je moet gewoon vanuit gaan dat God liefde is, dus komt uiteindelijk wel goed. Het is zo aardig iemand. Hij doet helemaal niks. Nou ja. Ik ken zoiets waarvan ze zeiden, nee, wees maar niet bang, hij doet niks. Ja, en dat leren ze dan over God. Ik hoop dat u mijn vergelijking volgt, want ik durf hem niet eens uit te spreken. Maar God is een rechtvaardig God en God houdt zich aan zijn woord. En het is verschrikkelijk om te vallen in de handen van een levende God. Want God is een God is een reinigend vuur. God is een verterend vuur. Staat er. Nou ja. Goed. Wij blijven dus bij het woord. Dat is één. En daarna en wederom. Alsnog komt hij weer een keer. Dat is wat wederom betekent. En komt hij nog een keer. De eerste keer was, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod. En in tweede instantie, vers 8, wederom schrijf ik u een nieuw gebod. Toch een nieuw gebod. Hetgeen waarachtig is in hem. Eigenlijk staat er gewoon, hetgeen de waarheid is. Of naar waarheid is. Hoe zeggen ze iets in het Nederlands? Met het zelfstandig naamwoord waarheid. Hetgeen waarachtig is, naar waar het is in hem, zij ook in u. En dat tweede waarachtig, dat moet je niet lezen, want dat staat er niet in de grondtekst. Ik vind het ook alleen maar een verzwakking van de zin. Het is wel correct, maar het hoort er niet bij, staat er niet. Hetgeen de waarheid is in hem, zij ook in u. Het is hetzelfde ding wat in hem was, zou ook in ons zijn. Niet wat in hem was, is de waarheid en bij ons zou ook waarheid in ons zijn of zoiets. Dat is veel te zwak uitgedrukt, dat staat er veel sterker. Wat was het dan in hem? De waarheid. En bij voorkeur schrijf ik dan de waarheid met een hoofdletter W. Niet dat er nog een andere waarheid bestaat eigenlijk, maar de waarheid is het woord van God. Dat zou in ons wonen. Precies datzelfde woord. Met diezelfde Bijbel. Zoals de Heer zegt, heb je nooit gelezen dan een... Wat betekent dan dit? De steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden het hoofd des hoeks. Wat betekent dat dan? Nou ja. Wederom schrijf ik u een nieuw gebod. Hetgeen de waarheid is in hem, zij ook in u. Want de duisternis gaat voorbij. Let op dat het woord duisternis gebruikt wordt ter aanduiding dus van de leugen. Het wordt toch weer een oefening begrijpend lezen. Ja. Zo is het nou eenmaal. Hè? We bestuderen woord, dus dat betekent dat we wat leren lezen, toch? Want de duisternis, de leugen gaat voorbij en het waarachtige licht... Het licht dat de waarheid is, schijnt nu. Daarom heet het, zend, Heer. Leuk hè, dat als het op berijmd wordt, dan onthouden we het beter. Het is een psalm hè. Zend, Heer, uw licht en waarheid neder. Maar licht en waarheid zijn synoniemen. Het is niet 100% hetzelfde misschien... Licht is breder nog dan waarheid. Licht is ook wijsheid, kennis. Maar ja, de oude Grieken zeiden dan... ja, maar wijsheid en kennis, dat kan alleen maar zijn op grond van waarheid. Want als het op basis van leugen is, dan gaat het voorbij. En echte kennis, dat gaat niet voorbij. Maar ja, dat is filosofie, maar wel een hele goeie. Kortom... Wat hier staat is hetzelfde, wij hebben het er denk ik al lang over gehad, naar aanleiding van dat licht uit vers, laten we zeggen, 1 vers 6 en 1 vers 7 enzovoort. Ik weet het nou niet meer, het is al wat langer geleden, maar u weet al hoe dat is. Het is Jesaja 60, want het komt uit het Oude Testament. Daar staat, maak u Jesaja 60... Ja, Jesaja 60, vers 1. Maak u op, word verlicht, want uw licht komt, namelijk de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood, en Christus zal over u lichten. Oké, dat komt uit de berijmde versie, ja, maar het staat letterlijk zo in Efeze 5. En het is geciteerd... Uit Jesaja 60 vers 1. Maak u op, wat verlicht. Is hetzelfde als ontwaakt gij die slaapt. Men staat op uit de dood. Want de heerlijkheid des Heren gaat over u op. De zon, hè? Wat dag? De heerlijkheid des Heren gaat op. En Efeze 5 zegt, Christus zal over u lichten. Dus wat leer je dan? De heerlijkheid des Heren is Christus. Is dat ver gezocht? Nee, ik heb er nog wel een paar voor u. Johannes hoofdstuk 12. Dit zei de Jesaja toen hij van hem sprak en zijn heerlijkheid zag. En hij verwijst naar Jesaja 6, waar Jesaja wat zei. En toen zag Jesaja de Heere op een hoge en verheven troon. En Johannes zei, ja, dit zei Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag. Van wie? Die van de Heer Jezus, want dan gaat het daarover in Johannes 12. De verhoogde Christus, enzovoort. De verheerlijkte Jehovah, ben ik allemaal gisteren niet aan toegekomen, maar de verheerlijkte, de heerlijkheid des Heren is Christus. En als ik nog langer de tijd heb, leg ik nog uit dat het ook nog is de Heilige Geest, want dat is niet wat anders. En als de heerlijkheid des Heren woont in Israël, of in de tempel, of in een wolkolom, dan wel vuurkolom zich beweegt bij Israël enzovoort. Dat is een uitbeelding van een opgestane, verheerlijkte Christus, die ons nu leidt door de woestijn, zal ik maar zeggen, onderweg naar de erfenis, ons betere vaderland. Die dingen staan allemaal in het Oude Testament, waar God voortijds veel malen op velerlei wijze door de profeten gesproken heeft tot de Vader. Het zijn heel onbekende dingen, maar ja, dat staat er echt wel allemaal in. Maar terug naar dit vers dan. De duisternis, einde van vers 8, gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt nu. En Efeze 5 haalde dan uit Jesaja 60, maar ik ga het niet opzoeken, maak een notitie. Misschien heb ik het al opgezocht met u. Romeinen 13 doet precies hetzelfde, haalt het ook aan uit Jesaja 60. En 1 Thessalonicenzen 5, meen ik, doet dat ook. Het is nu de dag, staat er, laat ons als in de dag wandelen, enzovoorts. En de dag des Heren zal ons niet als een dief overvallen, want wij zijn desdaags en wij wandelen in het licht, enzovoorts. Wij leven in de dag der genade, heet dat. In de zin ook wel degelijk van dat wij wandelen in het licht, omdat weliswaar de wet door Mozes gegeven is, Johannes 1... Evangelie van Johannes, hoofdstuk 1. De wet door Mozes is gegeven, maar genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En daar leven wij uit. Niet onder de wet, maar onder de genade en dus de waarheid. En als de Galaten de wet terug binnenhalen, dan zegt Paulus, hoe komt het dat je ineens de waarheid niet meer gehoorzaam bent? Als je uit genade zijn zalig geworden, waarom stel je dan nog alsnog onder de wet? Dan ben je de waarheid ongehoorzaam en dan is Christus u niet nut. Kijk, daar gaat het om. De consequenties van het einde. Wij zijn niet meer mensen die toevallig wat gelezen hebben in dit boek van 1200 bladzijden en een paar teksten uit het hoofd geleerd hebben en aan de wand gehangen hebben, zal ik maar zeggen, of op een tegeltje. En daar geloven wij dan in en zo gaan we gewoon verder door het leven. En als we dan hier het loodje leggen, dan wel de pijp aan maten geven, dan wel de hoekje omgaan of wat het maar is ook alweer. Als we er kortom hiermee ophouden, ja, dan komen wij in de hemel en dan is alles goed. En intussen trekken we ons er geen bal van aan. Daar komt het dan op neer. Zo ligt het niet. Wij leven in een wereld die van God los is, die in het algemeen wat God heeft geopenbaard aan de kant heeft geschoven. Zeggen, wij weten het beter. Hoezo zou God hemel en aarde geschapen hebben? Hoe doet hij dat dan? Dat kan toch helemaal niet? Nee, het is allemaal vanzelf ontstaan doordat het zaakje ontplofte. Er was weliswaar niks, maar het ontplofte wel, dat weet u toch, hè? En dat was een Big Bang, heet dat. De grote ontploffing enzovoort. En wij gooien miljarden de lucht in om uit te zoeken hoe dat gegaan is in der tijd. En we zijn er trots op. En ja hoor, we gaan naar Mars. Heel ver de ruimte. Is dat ver de ruimte? Dan heb je geen idee hoe groot die ruimte dan wel is volgens diezelfde wetenschappers. Daar heb je dan echt geen idee van hoor. Heel erg naïef. Dat stelt helemaal niks voor. In hun idee van de ruimte. Maar goed, nou maken ze een telescoop. Die hangen ze in de ruimte. Of moeten zich ontvouwen of samen. En dan kunnen ze nog verder kijken. En dan kunnen ze zwarte gaten bestuderen. Ik moet altijd denken aan het lied van over het varken van Bart. Maar hoe dat lied is, durf ik het niet te zeggen. Maar het heeft iets met zwarte gaten van doen. Maar doen we weer. Een zwart gat is niks. En dat bestuderen wij mensen. En we zijn er trots op wat wij allemaal kunnen. En hoe het echt gegaan is. Nou, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Dat is wat hij doet. En hij komt tot ons en hij zegt, maar daar had ik het gisteren dus over. Hij komt tot ons en zegt, ik ben Jehovah. Mozes zegt, wie kan ik zeggen dat me geroepen heeft, zeg maar dat ik ben je gezonden heeft. Degene die existeert en die blijft. De onveranderlijke. En wie bent u dan? Ja, ik ben de Heer, ik ben Jehovah, zo heet ik, uw God die hemel en aarde gemaakt heeft. Die het uitspansel heeft uitgemeten met de palm van zijn hand enzovoorts. Zo staat het in de Bijbel. Zie? En als later, veel later, Paulus zegt, God verzamelt zich eerst een gemeente. Dan zegt hij, dat is na Gods plan der eeuwen. Eeuwig voornemen staat er dan, maar vooruit. Na Gods plan der eeuwen dat hij gemaakt heeft van voor de nederwerping der wereld. Nederwerping der wereld. Is dat dan na de Big Bang? Of de, nou ja. Je raakt toch helemaal van slag daardoor. Maar zo arrogant is de mens. In die duistere wereld leven wij. En God is zo aardig geweest om ons dit boek na te laten. Ik hoorde vandaag nog 2000 jaar oud. Ja, dat is dan het laatste onderdeel ervan. Het begin ervan is 6000 jaar oud. Gelooft niemand, maar wij wel. Genesis, ja. Althans de eerste hoofdstukken daarvan, logischerwijze. God heeft altijd gezorgd voor een begeleidend schrijven. De hele heilsgeschiedenis door. En de mens legt dat naast zich neer en zegt, het is mensenwerk. Nou ja, die mensen hebben het goed bedoeld. Dus soms raakten ze in trance. Hing er vanaf wat ze gedronken hadden natuurlijk. Of opgesnoven, maar... En toen schreven ze die dingen... We bestuderen dat nog, maar men heeft meer belangstelling voor Nostradamus dan voor Jeremia, hoor. Maar toen maar, dat is waarin wij leven. Dat is de wereld om ons heen. Daar horen wij niet bij. Ik bedoel u duidelijk te maken dat we niet maar een beetje gelovigen zijn en voor de rest gewoon mensen zoals ieder ander. We zijn gekomen tot aanvaarding wat God gesproken heeft. En daarmee zijn wij terechtgekomen buiten de legerplaats. Dan wel in het heiligdom. Maar toen maar. Maar voor wat de aarde betreft is dat inderdaad buiten de legerplaats. En daar zouden we niet zijn heerlijkheid dragen, maar zijn smaadheid. Dat is wat het is. Maar daar is de waarheid. Nou. Dat nieuwe gebod is dus dat waarheid in ons zou zijn. Wat wij dan lezen over het een en ander. Dat is dus vervolgens vers 9. Die zegt dat hij, komt hij weer. Die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat. Die is in de duisternis tot nog toe. En die zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en geen ergernis is in hem. Maar die zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat. Want de duisternis heeft zijn ogen verblind. De logica, je zoekt naar de logica van wat hier staat natuurlijk. Maar de logica is heel eenvoudig dit. Dat waar dat woord, is het oude gebod, waar dat woord in ons is. brengt het ons in gemeenschap met elkaar. En dus met het werkwoord betekent dan dat wij elkander lief hebben. Logischerwijze. Het woord dat in ons woont, het woord dat in u woont, het woord dat in mij woont, verbindt ons met elkaar. We hebben dezelfde belangstelling, we hebben hetzelfde leven ontvangen, we hebben dezelfde levensbeschouwing, we hebben dezelfde toekomstverwachting. Wij weten ons en voelen ons wel degelijk met elkaar verbonden. Waar dat niet zo is, komt dat gewoon omdat dat woord niet in ons woont. Dat is wat het woord namelijk doet. Oh, natuurlijk kun je dat moeilijker onder woorden brengen. Maar vreemd genoeg, Johannes zegt dat dus heel concreet feitelijk. Hè? Dat zijn wijze van uitdrukkingen wat moeilijk is voor ons. Dat ligt alleen maar aan ons eigenlijk. Maar hij vertelt het heel concreet. Je kunt het ook moeilijker vertellen, wat mystiek en zo. Van de geest woont in. Kun je rustig zeggen, want niemand weet toch wat de geest is, hè? Daarom heet het ook geest. De geest woont in ons en die geest die brengt ons bij elkaar. Dat is lekker enzovoort. En als we niet weten wat het is, dan gaan we praise doen. Of zo, hoe heet dat tegenwoordig? En dan maken we er een happening van. Dat woord mag je niet gebruiken, want dat was van de Provo-beweging. En het is, dat was voor uw tijd, maar. Een happening, een manifestatie, een event heet het tegenwoordig. En dat is zo prettig dat we allemaal met elkaar, zo fijn dat we ook allemaal met elkaar samen ook die liederen kunnen zingen en kunnen juichen, de handen omhoog enzovoort. En dan voelen we ons zo met elkaar verbonden. Ja. Onttrek je even aan de realiteit van het leven van alle dag, om zo te zeggen. En dan, ja, dat is mooi. Maar als het nou gaat over wat wij nou echt geloven, dan, dan weet ik het nog niet. Hebben wij elkaar lief? Ik heb altijd de indruk gekregen dat wij moeten doen alsof we elkaar lief hebben. Want dat zeggen ze dan tegen ons, hè. Zo ga je niet met elkaar om. Er staat toch, hebt elkander hartelijk lief, dan moet je dat ook doen. Oké, ga elkander dan maar hartelijk lief hebben. Doe je best. Hoe doe je dat? Nou ja, dan ga je elkaar knuffelen. In zijn bijeenkomsten waar ze dat doen, hè. Dan moet je aan het begin staan en dan krijg je de zegen. En daarom moet je elkaar een hand geven. En tegen elkaar zeggen, God heeft u lief en ik heb u ook lief. Ja, dat was Schuller. Ja, precies. Ja, dat was Schuller. Ja. Vandaag heb ik hem niet gezien, maar toen maar. Dat is allemaal mooi, maar het is volstrekt kunstmatig. Die verbondenheid komt omdat wij kinderen Gods zijn en dat hetzelfde leven, namelijk hetzelfde woord, de adem Gods is dat, in ons is. En daarom, omdat wij hetzelfde voedsel eten, geestelijk, aangereikt door één en dezelfde bron, ons hoofd, namelijk onze hoge priester, enzovoort. Daarom zitten we ook aan één tafel en hebben wij een gemeenschappelijke cultuur. Ik heb daar vorige keer, 14 dagen geleden, met u over gesproken op deze plaats. Dat is wat ons verbindt. En hij, Johannes, zegt, geen nieuw gebod, maar een oud gebod. Maar in tweede instantie, nou toch een nieuw gebod. Maar het is hetzelfde. Het is dat woord en dat woord verbindt ons met elkaar. En Paulus zegt ook zoiets, hij zegt, wij kennen, dat is een woord voor gemeenschap hebben en voor praktische liefde. Kennen, deel hebben aan elkaar. Wij kennen elkaar niet naar het vlees. Nee, hij zei niet, wij kennen elkaar niet naar het vlees. Hij zei, wij kennen elkaar niet naar het vlees, maar onze gemeenschap, onze verbondenheid is naar de geest. Omdat wij nieuwe scheppingen zijn in Christus. Maar het werkt echt alleen maar door dat woord, door die Bijbel. Je kunt dit christelijk doen, of een christelijke gemeente bouwen, of christelijke gemeenschap oefenen zonder een Bijbel. Dat bestaat gewoon niet. En daar waar wij een Bijbel hebben, daar ontstaat de gemeenschap vanzelf, of je dat nou wil of niet. Waar je komt tot aanvaarding wat God gesproken heeft, komt vanzelf die gemeenschap tot stand. Dat is in het licht wandelen en dat is het onderwerp vanaf vers 1 uit deze brief. Hetgeen wij van de beginnen gewoon hebben, dat verkondigen wij u, enzovoort. Want het woord is leven, en als u dat hebt, dat leven aanvaardt en zo geloofd hebben, dan ben je in het licht, dan hebben wij gemeenschap met elkander en met Gods Zoon, Jezus Christus, enzovoort. Dan worden wij gereinigd, want het woord heeft een reinigende werking, enzovoort. En dan hebben wij elkaar dus lief, dat is wat het is. Dan hoef je niet je best voor te doen om het tot stand te brengen. Het is gewoon dat woord tot je nemen. Eten van dat brood. Dat is wat het is. Goed. Wat wij hier vinden is aan elkaar gekoppeld. Eerst geloof. Het gaat over het woord namelijk. Nog steeds. De waarheid enzovoort. En in tweede instantie liefde. Waar wij geloven in het woord, de waarheid, daar ontstaat liefde, namelijk gemeenschap. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat het gedeelte dat nu volgt, gaat over hoop. Want ja, we hebben het over geloof. We hebben het over liefde, wat ontbreekt nu nog? Dat weet iedereen toch, hè? Dat is wel een christelijke traditie geworden. Geloof, hoop en liefde. Wij ontlenen die trits gewoonlijk aan 1 Korinthe 13. Waar dat staat, en nu blijven geloof, hoop en liefde enzovoort. En de meeste daarvan is de liefde. Maar het is geloof, hoop en liefde. We kennen zelfs emblemen daarvan. Hè? Met een kruis geloof ik. En met een anker. En wat was het andere ook weer?
Een hartje.
Oh, het hartje, ja. Voor liefde, ja. Ja. Oké. Okay. Dus we hebben het zelfs tot een logo gemaakt enzovoort. Maar daar gaat het hier ook over. Want vervolgens gaat het over hoop. Leest u maar mee. Want er staat... Nu vervolgens, vers 11. Maar die zijn broeder haat, is in de duisternis. Oké. Okay. Wandelt in de duisternis. Maar wandelen. Ja, we hebben het over iemands levenswandel enzovoort. En bij wandelen denken we aan kuieren, of hoe je dat maar zegt in Nederland. Maar wandelen is het normale woord voor. Voor stappen. Ik had het woord lopen willen gebruiken, maar dat mag ik nu eigenlijk niet. Want het woord lopen, ook in de Statenvertaling, in de oude Nederlandse betekenis van de term, betekent rennen. Dat wil zeggen, in de looppas, maar als je in de looppas iets moet doen, moet je niet gewoon gaan lopen hoor. Als de sergeant zegt dat het in de looppas moet, dan moet je dus... Op je holletje moet je dan, hè? Moet je dan wel je holletje bij hebben, maar laat maar zitten. Van die vreemde termen vind ik het eigenlijk. Want die woorden... wat wij gewoon lopen noemen, dat heet wandelen. En als lopen is, dan is het de loopbaan lopen. En dat is inderdaad een uitputtende aangelegenheid. Nou ja, oké, een sportieve aangelegenheid dan. Ook in de Bijbel. Laat ons met leidzaamheid lopen. De loopbaan die ons voorgesteld. De verklaarders zeggen dat gaat over een renbaan eigenlijk. Een hardloopwedstrijd. En dat is zo. Ja. Maar wandelen. Oké, lopen, marcheren. Maar waar naartoe eigenlijk? Jaren geleden riep ik dat al. Zei, ja, samen op weg. Toen dat nog aan de orde was. Ja. Samen op weg. Ja, ze willen samen op weg. En ik vroeg altijd, waar naartoe? En nu schrikken die mensen. Dan weten ze niet waar ik het over heb. Waar naartoe dan? Dan heb je geen doel. Nee, als je maar samen op weg bent. Nou ja, daar gaat het nu over. Hè? Nou, wandelen wij in het licht. U weet wel, ik wandel in het licht met Jezus. Het donkere dal ligt achter mij. Ik heb hem op 78 toeren inmiddels, tot mijn genoegen. Van de zingende zusjes. Ik wandel, die hebben het lied populair gemaakt, namelijk in Nederland, ongeveer in 1958, of wanneer het maar was. Maar doe maar. Ik wandel in het licht met Jezus, maar waar naartoe? Nou. Wie in de duisternis wandelt, weet, vers 11, weet niet waar hij heen gaat. U begrijpt ook dat Johannes nu zegt dat wij wandelen in het licht, als het goed is, en wij weten dus waarheen wij onderweg zijn. Nou ja, als dat woord in ons woont en als de waarheid in ons woont, uit vers 8, als de waarheid in ons is, dan weten wij toch waarheen wij onderweg zijn. Nou, en dan vraag je aan iemand die zich voor christen uitgeeft waar hij niet onderweg is. En dan zeg je, dat weet ik niet. Dan vraag je, ben je dan behouden, ben je zalig of wat, oké, kom je in de hemel vooruit? Dan zeg ik, ja, dat weet ik niet. Weet ik niet. Waarin ben je dan onderweg? Wat weet je dan? Wat heb je dan geleerd? Niks. Als je het niet weet, dan weet je überhaupt niks. Dan ga je door dit leven heen, of je nou wil of niet. Maar dan is het een soort roetsbaan waar je in zit en je kan er niet uit en je bent onderweg. En erover komt je van alles, maar je weet niet waar je naartoe gaat. Dat is het enge ervan. Dat is het enge van het leven eigenlijk. Toch? Maar wij weten het wel. En terwijl men miljarden uitgeeft om de oorsprong van de wereld te... Ze zouden liever miljarden uitgeven om erachter te komen waar het naartoe moet. U weet wel, waar moet het naartoe? Waarheen zijn we onderweg? Jelle wist het ook niet. Nee, Zijlstra. Niet van den Berg heb ik het nu over, maar Zijlstra. Of kent u die niet? Nou ja, van die Jelle Submarine. Of van Jelle, wat dat was het? Jelle zal wel zien. Was het. Ja, oké. Okay. Nou goed. Waar moet dat heen, zeggen wij dan? Hè? En als het nog plechtiger moet, dan zeg ik, waar moet het heen met dit land? Of waar moet het heen met Urk enzovoort? Ja, waar moet het heen? Ja, dan, ja, dat is... Goh, ja. En daarna vergeten we het gewoon. We weten niet. En er zijn altijd wat onbenullige mensen die stellen zich verkiesbaar... en die gaan dan met elkaar zitten praten over waar ze naartoe willen. En dan denken wij dat het complotten zijn die tegen ons gebruikt worden... omdat ze in achterkamers zitten bepalen waar we heen gaan. En ik moet u zeggen, ze weten niet waar naartoe en ze kunnen het ook niet... want ze hebben geen doel. Je hoeft er ook niet bang voor te zijn. Verandert niks. Of het nou in de achterkamer of in de voorkamer gebeurt... of weet je wel waar, ze weten het niet. Ze kunnen het ook niet weten. Wij weten waar we heen gaan. Eenvoudig omdat God het geopenbaard heeft in zijn woord. Het kost geen miljarden, het is gratis. Nou ja, als je die cursus wil hebben, dan... Nou ja, laat maar zitten. Doe maar. Die in de duisternis wandelt, dat is de hele wereld. Hoeveel teksten wil die hebben waar staat dat de wereld in duisternis is? En dat Christus het enige licht der wereld is en dat het lam de kaars is van de wereld enzovoort. Maar dat het licht uit de wereld verdwenen is, dat het teruggekeerd is naar waar hij tevoren was. En dat de wereld in duisternis is achtergelaten omdat men de duisternis liever had dan het licht. Dat weet u langzamerhand. Hè? Dus de mensheid weet niet waar hij heen gaat. Want de duisternis heeft zijn ogen verblind. Nou ja... De vorst der duisternis heeft dat gedaan. Maar dat staat letterlijk in 2 Korinthe 4. Dat de overste, hoe heet hij daar ook alweer, de God deze eeuw heet die geloof ik daar, de duivel, heeft de zinnen verblind der ongelovigen. Opdat hij niet bestralen het licht van het evangelie. De heerlijkheid van Christus, geworden van die strekking. 2 Korinthe 4, vers 4, als ik me goed herinner. Maar goed. Maar de wereld is blind. Hij tast wat rond en geeft miljarden uit om hier en daar wat te tasten. En dan weten ze nog niet wat het is. Het is net een spelletje, alleen het is wel een kostbare aangelegenheid. De wereld gaat er ook failliet aan, maar dat even terzijde. Vanaf hier, dus beginnend bij vers 12 overigens, vanaf hier komt een parenthese. Dat is een these en dat is een stelling. En paren wil zeggen zoveel als dat het ertussen staat. Een tussenstelling heet dat. Of populair gezegd, staat als het ware tussen haakjes. Ik bedoel te zeggen dat je vers 12 tot en met vers 14 tussen haakjes zou moeten zetten. En vanaf vers 11 is gewoon door moest lezen in vers 15. Zullen we dat eerst eens doen voor de aardigheid? Vanuit vers 11 naar vers 15 doorlezen. Vers 11. Wie zijn broeder haat is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind. Heb de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, die liefde des vaders is niet in hem. Gaat volkomen logisch door. Want de wereld is in duisternis, de wereld bevindt zich onder het oordeel van God, enzovoorts. En waar het duisternis is en waar dus de leugen regeert, want er is geen waarheid, geen licht, waar de leugen regeert, is er per definitie strijd en dus ruzie, oorlog, en dat is het tegenovergestelde van liefde en gemeenschap. Waarom is er zoveel ellende in de wereld? Waarom is er zoveel strijd in de wereld? Waarom heeft men de weg des vredes niet gekend? Romeinen 3. Komt ook uit het oude, komt uit Jesaja, geloof ik. Maar doe maar. Waarom heeft men de weg des vredes niet gekend? Ja, omdat men elkaar naar het leven staat, elkaar dwars zit. Ten koste van elkaar wil men hoger opklimmen op de maatschappelijke ladder. Enzovoort. En men zaagt aan elkaar stoelpoten. In de kamer. In alle kamers. Overal doet men dat. Elkaar onderuit halen. Machtsstrijd. We maken ruzie over wie Oekraïne gaat bezetten. Want we willen Oekraïne hebben. En de Russen willen dat ook. Althans meneer Poetin enzovoort. En meneer Timmermans. Nou ja, meneer Timmermans. Goed. Maar in ieder geval. En er is een machtsstrijd gaande. Uiteraard. En dan zeggen we, ja, als wij het niet pikken, dan pikken die Russen het. En dan gunnen we ze niet. En de Russen zeggen, het is altijd van ons geweest, want ze hebben het al jaren geleden, eeuwen geleden, alles gepikt. Ingepikt. Het was een grote woestijn. Oekraïne. Waar niks mee kon, waar niks groeide. En toen heeft de tsarina, die heeft daar de doopsgezinden naartoe Nooit gehoord? Ja, heeft daar de doopsgezinden naartoe gestuurd enzovoort, want die werden overal vervolgd. Dat zijn mensen zoals u en ik, die geloven in de grote doop en in de wederkomst van Christus en in het duizendjarig rijk enzovoort. Waren geen Calvinisten trouwens. Goed, maar die werden dus vervolgd. Eerst uit Nederland naar Polen, naar Danzig en omgeving. En dan moesten ze ook weer weg. En toen zijn ze geëmigreerd naar de Oekraïne, dat ze ontgonnen hebben. En toen dat klaar was, zijn ze daar ook weer verjaagd. Naar Canada en naar Noord-Amerika. En vandaar zijn ze ook niet meer welkom. Dus nu zitten ze in Mexico. En vandaar gaan ze nu naar Colombia, geloof ik, is de bedoeling. Ze zwerven de wereld over. Maar goed, de Russen hebben het dus in de tijd ingepikt. En begrijp je wel, die menen daar recht op te laten gelden. En wij denken, ja, we moeten die lui ver uit de buurt houden. Dus ja, maar goed, we staan elkaar naar het leven. En het is één grote machtsstrijd. En Europa moet groter worden. Iedereen erbij, Hongarije, de Balkanlanden enzovoort. Balkanlanden, ken je de geschiedenis van de Balkan? Volkeren daar, op de grens van Europa en Azië. Men zou daar weer toch, nou ja, dat wil men wel. kan niet schelen wat. En daar haal je toch wat mee binnen. Toen zei men, ja, maar we hebben Europa. En daar hebben we al zoveel jaren geen oorlog meer in Europa. En de oorlogen op de Balkan, die tellen we gewoon niet mee dus, hè. En iedereen slikt dat. Het is een doldwaze wereld waarin wij leven. Wij horen er niet bij. Dat is wat ik u zeg. Wij horen daar niet bij. Wij weten waarheen wij onderweg zijn. En we hebben de wereld niet lief. En Paulus zei, die Demas die heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. En nou ben ik hem kwijt. Je kan niet twee heren dienen. Demas heeft mij verlaten. Hij heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Ja, en dat is de tegenwoordige wereld. We hebben het niet over het vermaak van de wereld. We hebben het over al die dingen die de wereld serieus neemt. Dat is bedreigend. Zie? Want vers 16, al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleeses en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens, dat zijn allemaal wat ingewikkelde termen misschien, maar ze betekenen allemaal dat het gaat om hoe de wereld is, men wil van het leven wat maken. Want men hangt eraan. Het is het enige wat men heeft, zegt soms iemand. En dat is natuurlijk zo. Maar je raakt het toch kwijt, hoor. Wat het ook wezen mogen. Zie? En daarvan staat, dat is niet uit de Vader. Het idee dat je je leven iets, dat je er wat van moet maken, dat je wat moet bereiken, dat je het tot stand moet brengen. Ook voor het nageslacht, voor je kinderen, voor je kleinkinderen, enzovoort. Een betere wereld. Dat is helemaal niet van God. Integendeel. Het kan trouwens ook niet, maar doe maar. Wij maken ons dat wijs. Zo van, hebben we tenminste een zinnige levensvulling. Maar het is niet zo, het is onzinnig. De Bijbel zegt dat je eruit zou komen. Dat je zou komen tot de Heer, dat je de wereld achter je zou laten doden en doden begraven, enzovoort. Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Dat is wat de hele Bijbel doorgeleerd wordt, ook in het Oude Testament, hoor. Ja, in onze bedeling ligt daar de climax wel bij. Maar toe maar. Het is onze wereld niet, wij horen er niet bij. Want de wereld gaat voorbij. En haar begin. Leuk, hè, dat het, wat er staat, de wereld gaat voorbij. Als je het van de aardse kant benadert, doet de Bijbel ook bij gelegenheid, van de aardse kant benadert, dan ben je bij de prediker. En die zegt, de aarde staat in de eeuwigheid. Dat wil niet zeggen dat het altijd zal blijven bestaan. Je moet het binnen de context lezen gewoon. Zo van de aarde blijft staan. En het ene geslacht komt en het andere gaat. Enzovoort. Dat gaat maar door. En de aarde staat in de eeuwigheid. Zo van, die geslachten komen en gaan. Wij, mensen, gaan voorbij. Wij zijn voorbijgangers. Wij worden geïdentificeerd met de plaats waar wij geboren zijn. En als we dood zijn, worden wij geïdentificeerd met waar wij zijn overleden. En er staan jaartallen bij. Dat is de burgerlijke stand. Heb je dat? Jelle van den Berg, zal ik maar zeggen. Of was het Jelle Zijlstra? Geboren daar en daar, die datum. En overleden daar en daar, die datum. En dat was het dan. Zei, oh ja, dat, ja, oh die. En hij is voorbij gekomen. En de aarde staat nog. En soms sta je bij een bouwwerk en dan denk je, goh, wat zal die lang al voorbij gekomen zijn, zeg. Hè? Soms zie ik dat het muiden slot. Vooral in de winter zie ik dat. Want dan kijk je dwars door de kale bomen heen. En dan zie je vanaf de A1 het muiden slot. Pop, die vind ik al staan daar. En, ja, wat is daar allemaal voorbij gekomen? Heel wat, moet ik u zeggen. En mens kwam en ging. Nou ja, eeuwen. En toen Napoleon bij de piramide kwam in Gizeh, piramide van Cheops, zei hij iets als, wat zei hij ook alweer? Hij zei iets van 40 eeuwen zien op u neer of zoiets, wat hij maar zei, zoiets. Duizenden jaren namelijk. Zin op u neer, zei hij tegen zijn soldaten. En zij kwamen voorbij. Laat ik wel Rommel daar voorbij. Dat vind ik leuk om te onthouden. Rommel heette die man. Maar goed, dat was een Duitser. Maar toen maar weer. Begrijpt u ongeveer waar we het over hebben? Vanuit het menselijk standpunt gaan wij voorbij. Maar vanuit het standpunt van Johannes, die zegt, de wereld gaat voorbij. Wij niet. De wereld beweegt. Heeft een begin, heeft ook een eind. En wij staan vast. We hebben een positie in Christus. In de eeuwige. In Jehovah. Save in Jehovah's keeping. Dichtte de man. Zo is het maar net. Begrijp je wel? Dat is van de andere kant geredeneerd. Dan kan je de wereld niet wijsmaken. Wij kijken met verbijstering naar de gang van zaken om ons heen. Ik persoonlijk ook naar de zogeheten christelijke wereld. Ik verbaas me nog bijna elke dag erover. Hoe ze die dingen kunnen geloven, zeggen enzovoort. Wat een armoe. Hebben die mensen geen Bijbel dan? Maar het heet dan dat ze een Bijbel hebben en hun leven gebaseerd hebben op dat boek van 2000 jaar oud. En wat het maar was. Geen idee wat erin staat, hebben die lui. En ze doen gewoon hun eigen ding. Onbegrijpelijk, net als de wereld. Weten niet waar ze vandaan komen, weten niet waar ze onderweg zijn, waarin ze onderweg zijn. En God, ja, of er iets is, ja, kom op zeg. God heeft zijn hand in de geschiedenis, heeft de overblijfselen van die geschiedenis kun je gaan bezoeken. Dat kost een paar centen, maar dat kan, enzovoort. En in elk geval hebben we dit boek waar het allemaal in staat. Zo moeilijk mag het niet wezen. De wereld gaat voorbij, maar die de wil van God doet, blijft in de eeuwigheid, staat er. En zo is het maar net. En dat is dus net andersom als dat de prediker zei. De prediker bekeek het van de aardse kant, daar. En Johannes bekijkt het van de bovenkant, van Gods positie uit. Alles in deze wereld gaat voorbij, maar wij stappen eruit, wij komen tot hem en hebben deel aan de onvergankelijke, eeuwig blijvende Christus. En aan het woord van God dat eeuwig blijvend is, enzovoorts. Maar nou u natuurlijk vraagt, maar wat staat er nou in die parenthese? Nou, die parenthese is een soort vertraging van Johannes, die als het ware je een poosje even laat nadenken, want hij neemt een aanloop. En dan ineens, als die parenthese om is, dan valt hij zo op zijn onderwerp en dan zegt hij, de wereld gaat voorbij. Dat is wat het is. Dat is een keiharde boodschap, dat is niet naar de mens, want alle religies hebben het idee van, wij moeten de wereld in stand houden, we moeten de wereld verbeteren, we hebben maar één aarde, we moeten er zuinig op zijn, enzovoorts. Dat is toch het idee. Of het menselijk ras wordt bedreigd, dus we moeten veel kindertjes maken, want anders sterven we uit. Of wat het maar is. We moeten het klimaat verandert, we moeten er wel miljarden gaan eroverheen om het klimaat te veranderen. Volstrekt bespottelijk, maar toe maar. Nee, ze zoeken het maar uit. Ja, op onze kosten. Ja, ze zoeken het maar uit. Doe maar. Het is wat ze hebben, ze willen het in stand houden. Maar dat gaat allemaal niet werken. Dat is de harde boodschap. Wij moeten mee doen met wat wij hier in deze oude schepping gekregen hebben. En de Heer zegt niet, maak er wat van, verbeter hem of hou hem in stand. De Heer zegt, stap er maar uit, kom maar bij mij. Lijkt het je wat? En al die mensen die in deze wereld voorbij komen, worden in principe, was de bedoeling, bereikt met het evangelie. Nou ja, dat willen ze dikwijls niet, dus dan gebeurt het ook niet. Maar toen maar. Maar in principe is dat zo. En in ieder geval doen wij ons best om ze het woord van God voor te houden. Paulus deed dat ook, enzovoort. En de oproep is, kom er maar uit. Laat ze maar gaan. U weet wel, de wereld draait door. In die draaimolen, zal ik maar zeggen. Dat weet iedereen. Er zijn zoveel liederen over geschreven. Een tophits. Over de draaimolen. De merry-go-round en wat het maar was. En je wil eruit. Toch? Nou, dat is de Bijbelse oproep. Dat is een boodschap niet naar de mens, maar dat zei Paulus ook al. En wat in die tussentijd staat, dat is een vaderlijke vermaning van Johannes, die dan zegt, ik schrijf u, vers 12, ik schrijf u kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijns naams wil. Hij neemt de vaderlijke positie in. Ik schrijf aan jullie, want je bent toch kind van God? Je zonden zijn weggedaan, daarom schrijf ik je. En luister dus naar me, want dat is de strekking ervan. Nou, en ik schrijf u vaders, want gij hebt hem gekend. Of gewoon, gij hebt gekend die van de beginnen is. God namelijk, Jehovah, de eerste en de laatste. Alpha en de Omega, enzovoort. Ik schrijf u jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Ik schrijf u kinderen, want gij hebt de vader gekend. Ik heb u geschreven vaders, want gij hebt gekend die van de beginnen is. Dat zei hij al. Ik heb u geschreven jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u. En gij hebt de boze overwonnen. Daar staat niks bijzonders in eigenlijk. Waar het alleen maar om gaat, is dat Johannes schrijft aan degene die geloven. En hij noemt ze eventueel kinderen, hij noemt ze jongelingen en hij noemt ze vaders. In de zin van de ouderlingen dus eigenlijk, enzovoorts. En hoe dat ook is, de boodschap die hij heeft is voor die kinderen, voor die jongelingen, voor de ouderlingen. Wie het maar waren, daar verandert niks mee. Zie. En hij schrijft hen niet omdat ze zo verschillend zijn, maar juist omdat voor hen hetzelfde geldt. Dat is voor ons helemaal van belang, omdat in onze dagen wordt abusievelijk gedacht dat je iets speciaals moet doen voor de kleine kinderen, voor de grotere kinderen en voor nog grotere kinderen. En dat de inhoud van de boodschap of wat dan ook veranderen moet. En dat je jongelui die moeten nodig, die moeten naar allerlei manifestaties toe. En dan kunnen ze niet vanwege de corona. En dan kan je die jongelui niet aandoen, want die moeten feesten naar het schijnt. Sinds wanneer is dat eigenlijk zo, dat ze dat moeten? Sinds wanneer bestaat die jeugdcultuur eigenlijk? Dat mag ik u allemaal niet vertellen, omdat het toch niet in de Bijbel staat sinds wanneer dat zo is. Maar het is wel een beetje vreemd hoor, eigenlijk. Je hebt gewoon van doen met de mens. Volwassen mensen en inderdaad, je hebt mensen met veel levenservaring. Je hebt mensen met weinig levenservaring. Je hebt mensen met totaal geen levenservaring. Dat is het. Maar in principe schrijft hij toch heus aan gelovigen. Eventueel aan de kinderen van gelovigen, maar die worden daarbij gerekend. En wat ik heb genoteerd, want Johannes schrijft het in een andere volgorde. Maar hij schrijft aan de kinderen en hij zegt, want hun zonden zijn nu. De zonden zijn hen vergeven om zijns naams wil en zij kennen de vader. Als kinderen. De zonden zijn hen vergeven. Ik heb ze bij elkaar opgeteld, hè, al die versen. Dat is goede studie hoor, onder elkaar opschrijven. De zonden zijn hen vergeven om zijns naams wil en zij kennen de vader. Van de jongelingen staat, twee keer, zij hebben de boze overwonnen. En ook nog, ze zijn sterk. En het woord blijft in hen. Dus een fase verder. In hun geestelijk leven uiteraard, want daar gaat het primair om. En wat de vaders betreft die hij toespreekt, er staat twee keer alleen maar hetzelfde. Er staat, zij kennen hem die van de beginnen is. Het schijnt dat naarmate de mens ouder wordt, kan hij verder terugkijken. En toen ik een kind was, toen leek mij de dagen van voor de Tweede Wereldoorlog leek mij zo verschrikkelijk lang geleden. Het was maar een paar jaar eigenlijk. En als ik nu bezig ben met de historie enzovoort, en ik kom één keer terecht in de 19e eeuw, 18 zoveel enzovoort, denk ik, oh, dat is recent. Dat is nog niet zo lang geleden. Ik kijk steeds verder terug. Naarmate meer tijd aan je voorbij gegaan is en je zelfs een hogere leeftijd bereikt, krimpt als het ware de geschiedenis. Dan wordt alles wat zo ver verleden was, wordt steeds recenter. Zou je er voorbeelden van kunnen geven, maar ik laat het er maar bij. Maar de vaders kijken naar hetgeen van de beginnen was, staat er. Zij kennen hem die van de beginnen was. En dan, na die aanloop, ik schrijf kinderen, zoals ze spreken, dat doet ze. Die zegt dan, broeders en zusters, dan moet u goed naar me luisteren. We zijn hier nou onder elkaar. U hebt nou die keuze gemaakt voor u, net als wij. We horen bij één gemeenschap. Zou het dan niet aardig zijn als wij nu enzovoort. Zoiets, hè. Ik kan dat helemaal niet. Maar doe maar. Iets intiems. En dus wordt het kinderkens, jongelingen, ouderlingen. Luister. De wereld gaat voorbij. Wie de wereld lief heeft, gaat er niet goed mee, staat er, hè? Heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld was, enzovoorts. En Paulus schrijft dan, wij hebben goede moed, omdat wij niet aanmerken de dingen die men ziet, want die gaan voorbij. Maar wij aanmerken de dingen die men niet ziet, namelijk die wij gehoord hebben uit het woord van God, en die zijn eeuwig. En daarom hebben wij goede moed. Dus ik moet u dringend adviseren om niet te zien op de omstandigheden. Niet bezig te houden met wat de wereld zich mee bezighoudt. Of je dat als negatief of positief beoordeelt, heeft er niets mee te maken. Het is allemaal boom der kennis van goed en kwaad. Doet er niet toe. Je moet die andere boom hebben. Want al dat andere leidt tot niks. Je gaat er alleen aan dood. Dat is de wereld. Zie? En dat is wat Johannes zegt. En hij komt tot een soort van intimiteit via de kinderkens, jongelingen, ouderlingen. Maar het hoge woord wat hij eruit moet hebben, dat is, heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is, wat het ook is. Zie? Het hoort er niet bij. Godsdienst in het algemeen, religie in het algemeen, wet in het algemeen, probeert ons een weg te wijzen, horizontaal, ergens in dit leven. En dat kan links zijn, dat kan rechts zijn. Daar hebben we die term ook aan te danken. Dat kan links zijn, dat kan rechts zijn, het kan vooruit zijn, progressief, het kan conservatief zijn, terughoudend, een beetje de poot op de rem houden, zal ik maar zeggen, en al dat soort dingen meer. En de Bijbelse boodschap is niet links of rechts of progressief of conservatief, de Bijbelse boodschap is omhoog. Dat is uit het platte vlak. Dat is het. Zoek, dus staat er toch concreet, er staat gewoon zoek de dingen die boven zijn, bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, uitdrukkelijk nog een keer erbij, enzovoort. Want daar is Christus, niet in de wereld dus. En dan proberen ze ons wijs te maken dat de Heer weer hier is, en nou is de Heer weer daar, en de Heer is in waar hij ook al maar weer is, ik hou het niet meer bij, enzovoort. In Willow Creek, dat is ook alweer lang geleden, jongens en meisjes. Zoals de dame zei, Bijbelstudie interesseert me niet zo. Maar Willow Creek, dat was wat. Zal u maar niet zeggen wie het zei, maar dat kunt u beter niet weten. Maar toen maar, zoiets. Hè? Of nee, maar in Korea doet de Heer een heel groot werk vandaag. Of wat was het ook alweer, in Afrika ergens. Waar volgens Ouweneel dan weer, dat is ook al jaren terug trouwens, toen maar weer. Ja, de Heer is daar niet, zegt de Bijbel trouwens ook. Als ze zullen zeggen, ziet hij is hier, hij is daar, ze gelooft het niet, staat er. Oh, dat is niet voor ons wat daar staat, oké. Nou echt wel, de Heer doet een werk in u en in mij. Was de bedoeling? Als we hem de kans geven, als we onze harten voor hem openstellen. Als we bereid zijn dat woord tot ons te nemen. Dat brood dus aan te pakken dat hij uitreikt of eventueel via zijn discipelen laat uitreiken. Heb u dat nog? Dat is het werk van de hoge. Ik las laatst weer van iemand, zal ik u ook niet vertellen wie het was. Die zei, ja, Christus is wel hoge priester, maar niet van ons. Van wie dan wel stond er niet bij trouwens. Want ja, dan van niemand, hè. Maar mijn vraag is altijd, maar wat denk je dat dat betekent dat hij hoge priester is? Ongeacht van wie? De hoge priester is degene die verantwoordelijk is voor de bediening van het woord. Want dat is de verantwoordelijkheid van de priesters, waarvan de hoge priester de chef is. Het hoofd, daarom heet hij ook zo. Hoofdpriester, Resh Kohen. Hoofdpriester eigenlijk. Heb u dan? En in de beeldspraak, de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, doet wat Melchizedek deed, hij brengt voort brood en wijn. Maar het is een beeld van het levende woord van God, uiteraard. Hij geeft dat woord en daarmee leven. Of hij bedient het woord en daarmee reinigt hij ons door het bad des waters, namelijk door het woord. En voor zover de Heer dat doet, doet hij het maar aan één volk. Zijn huis namelijk, zijn volk, wiens huis wij zijn, zegt de Hebreeënbrief. En als wij het niet zijn, wij als gemeente, dan is Christus dus voor alle praktische doeleinden niet een hoge priester. En doet hij ook geen werk. Want hij doet een werk alleen, uitsluitend, als hoge priester aan zijn volk. Dat zijn degenen die geloven. En er staat ook dat hij dat doet en is sinds zijn opstanding. Dus je hebt helemaal geen andere keus. Dit is wat Christus aan ons doet. En al dit soort wilde theorieën, ja, daar ontbreekt het aan gewoon wat bredere bijbelkennis. Ik zeg het zo voorzichtig mogelijk, maar dat is zo. Maar wat het in de praktijk doet, is het tegenwoordige werk van Christus ontkennen. En dat is die vloek die op het christendom rust. Men ontkent het tegenwoordige werk van Christus. Gewoonlijk ook het toekomstige werk van Christus overigens. En dan hou je dus in de praktijk hooguit over het werk van Christus in het verleden. 2000 jaar geleden. Als meezit. Als je dat tenminste aanvaarden wil. Ik bedoel de kruisiging, lijden en sterven en wellicht de opstanding van Christus enzovoort. Maar wat doet hij daarna? Nou, de Bijbel zegt, daarna is hij hoge priester. Wat betekent dat? Vraagt niemand. Komt alleen iemand zeggen, well, ja, maar dat is hij niet. Jawel, dat is hij wel, dat kan je niet ontkennen. Maar niet van ons hoor. Want wij hebben zo iemand niet nodig. Wij zijn al zalig. In de zin van behouden of wedergeboren. Hoezo? Sinds wanneer zou de hoge priester iets doen om mensen wedergeboren te doen worden? Waar staat het in de Bijbel? Dat is helemaal niet zo. Priesters worden niet geacht te sterven, schreef mijn grootvader. Dat was 1948, maar toen maar. Priesters worden geacht te leven. Priesters sterven niet voor het volk. Ook niet voor jouw zonde. Waar staat dat in de Bijbel dan? Priesters zijn verantwoordelijk om het woord van God te bewaren. En als u een priester bent, omdat u hoort tot het volk van God, toegevoegd bent aan een priesterlijk volk, wordt u geacht dit woord te bewaren. En dat is wat Johannes eigenlijk als essentiële boodschap predikt. Eerlijk gezegd, misschien moet ik Openbaring buiten beschouwing laten. Doe dat dan maar, laat dat buiten beschouwing. Maar het Johannes-evangelie en de brieven van Johannes, die drie briefjes van Johannes, hebben eigenlijk geen andere boodschap. Gaat om het bewaren van het woord van God. Het geloven daarin en het aanvaarden als basis voor de praktische levenswandel dan eigenlijk. Het leven, het wandelen in het licht, het staan in de waarheid. Per slot die uitdrukking, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Dat is ook gewoon Johannes 1, hè? Het eerste hoofdstuk in Johannes. Dat is de boodschap. En niet omdat het Johannes is, er is geen andere boodschap. Dat is het evangelie. Dat is het woord Gods, dat kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Niet alleen tot wedergeboorte, dat is alleen het begin, maar daarna ook voor de zaligheid, want zo heette de zaligheid van de ziel, namelijk de uitwerking van het woord in onze praktische levenswandel. Niet omdat het woord ons voorschrijft, doe dit en doe dat en doe niet dit en ge zult niet zo. Juist niet. Het gaat om de uitwerking van het levende woord van God in ons. Dat ons doet opwassen tot volwassenheid enzovoorts. En dat ons doet beseffen wie wij in Christus geworden zijn, zodat wij als vanzelfsprekend onze levens wijden aan de Heer die ons gekocht en betaald heeft en wiens eigendom wij zijn. En dat we navolgers worden van Christus, daar kan je wel een boek over schrijven in Kampen. Als je Thomas heet. Thomas de Kempis, de imitationes, nou, ik kan het niet meer zeggen, Christi, de navolging van Christus enzovoort. En ja, wij zouden de navolgers van Christus zijn, zegt Efeze hoofdstuk 5. Dat is zo, maar het is niet anders dan dat wij dat woord van Christus in ons hart bewaren. En dat wij wandelen door een wereld die hem niet kent, die in duisternis is, die er niks mee te maken wil hebben. Maar wij zingen op 78 toeren. Ik wandel in het licht met Jezus, het donkere dal ligt achter mij. Ja, en ieder die wil, zou met ons kunnen gaan. Waarheen pelgrims, waarheen gaat gij, mogen wij niet ook met u gaan? Ja, dat mag. Waar gaan we dan naartoe? Naar de hemelszalen enzovoort. U ziet, het is geen nieuws wat ik vertel. Dat is klassieke christelijke waarheid. Alleen, ik vertel ze nu vanuit deze toch misschien wat vage woorden, wat moeilijke woorden althans, van het Johannes-evangelie. Maar ik geef u de raad om, wat we nou besproken hebben, nog eens een paar keer door te lezen, om het inderdaad zelf te begrijpen wat Johannes hier schrijft en hoe je dat hier schrijft. En daar moeten we het voor vandaag weer bij laten. En we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij u kennen. Dat we u leren kennen uit uw woord. Steeds meer, inderdaad. Omdat wij dat woord der waarheid, het evangelie onze zaligheid, in onze harten laten planten door u die daar planten wil. En opdat het onze zielen zou zalig maken. In elk geval, het stelt onze hoop en verwachting op u en op de toekomstige vervulling van al uw beloften. Maar we danken u dat we reeds nu ook in die vervulling van die beloften mogen leven. In het besef dat dat nieuwe leven dat u beloofd hebt voor te zullen brengen, dat dat gerealiseerd is geworden in de opstanding van onze heiland, de Heer Jezus Christus. Die nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft, is gezeten aan uw rechterhand. Opdat een ieder die gelooft in hem, de verhoogde zoon des mensen, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Maar we danken u ook dat u dat een werk aan ons voortzet. Een werk dat u in ons begonnen hebt toen wij tot geloof kwamen. En dat u gezegd hebt te zullen voleindigen tot op de dag van Christus. En daarin strekken wij ons uit. Levend in een wereld die de onze niet meer is, maar aan de andere kant toegevoegd aan die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is ingeschreven. En daarom, Vader, wij bevelen ons aan bij de kracht van uw genade. Bij dat woord der genade, opdat dat zijn loop mag hebben. Vooral in onze harten en in onze levens. En opdat daardoor uw naam verheerlijkt zou worden. Amen.